En onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 8 en daarvan het vierde en ook het negende vers. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde, de broze mens, hoe klimt hij tot die waarde? En ook het negende, Heere onze Heere, groot machtig opperwezen, hoe billijk wordt uw grote naam geprezen. Zullen we de naam van de Heere groot maken met deze lofzang. Psalm 8, vers 4 en 9. Gemeente, laten wij deze morgen ook samen luisteren naar Gods heilige wet. En ook naar de samenvatting die onze Heer Jezus Christus ons gegeven heeft. En wij zingen daarna van Psalm 119 en daarvan het 78ste vers. Het heil is ver van het goddeloos geslacht, dat gans vervreemd van deugd en reine zeden, de inhoud van uw wetten niet betracht. Als we deze morgen nadenken over de gemeente van Smyrna, die de naam heeft dat ze leeft, maar ze is dood, zegt de Heere. Dan mogen we ook tegen die achtergrond Psalm 119 zingen. Psalm 119, vers 78. Maar luister nu eerst naar Gods heilzame geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus gaf ons de samenvatting van die wet, toen hij zei: Gij zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Oh.
Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, u die volmaakt goed bent, u die zo groot bent, u die heilig bent, tot u mogen we naderen. U bent de koning van uw kerk. En Heere, zo mogen wij ook komen in het diepe besef dat wij kleine, nietige, zondige mensjes zijn. En toch mochten we het zingen. U onze Heere, groot, machtig, opperwezen. Want Heere, u bent zo groot. U hebt de aarde en de hemel gemaakt en alles wat daarin is. U laat ook vanmorgen de zon weer schijnen over ons. En wij danken u daarvoor. Maar wij bidden, Heere, geef ons dan werkelijk de woorden om u te loven en te prijzen. Want daarom hebt u ons geschapen. Daarom hebt u ons ook vanmorgen in uw huis samengeroepen om uw naam groot te maken. En Heere, dan kent u ons persoonlijk. Of we nu hier in de kerk zitten, of dat we misschien vanuit ons vakantieadres ingeschakeld zijn en meekijken. Mogen we dat ook ervaren, Heere, dat we zo verbonden met elkaar uw woord mogen openen. Als u tot ons spreekt, vanuit uw woord. En Heere, dan hebt u ook deze morgen een scherp woord. Een woord eens lang geleden gesproken door uzelf, Heere Jezus Christus, aan de gemeente van Smyrna. En wat een aanklacht. Als deze gemeente moest horen, u hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. O God van alle genade, bewaar ons ervoor. En geef ons, Heere, dicht bij uw woord te leven. Maar dat wij hier ook in onze handel en wandel een levend christen mogen zijn. En geen naam christen. Want een naam christen is geen christen. Is dood. En wij bidden u, o God van alle genade, als we misschien hier zitten en de aanklacht in ons hart voelen, mag het zijn dat u het levend maakt door uw woord en door uw geest. En dat u ons aanraakt en dat vuur van uw heerlijk evangelie in onze harten aanwakkert, opdat uw naam groot gemaakt wordt en opdat we hier op de plek waar u ons stelt ook tot zegen mogen zijn. Gedenk ons, o God, u weet wat we nodig hebben. En wij bidden zo om uw kracht en uw nabijheid. Heere, zo bidden we ook voor hen die met ons meekijken en meeluisteren, die thuis meeluisteren en die helaas niet meer op kunnen gaan naar uw huis, omdat de ouderdom hen dat belet, de energie verdwenen is, of dat ziekte ons thuis gekluisterd laat. Heere, u kent ze wel, achter de voordeuren. U weet van de pijn en de moeite. Zo graag op willen gaan naar uw huis. Zo graag nog willen doen wat we ook konden doen toen we nog jonger waren. Maar dat nu niet meer kunnen. O Heere, wilt u dan met de balsem van uw liefde en genade het instorten in ons hart. Zodat uw naam verheerlijkt wordt. Zodat uw koninkrijk uitgebreid wordt. Zodat we uw naam mogen groot maken. Heere Jezus, wilt u zo in ons midden zijn. Met uw stem en ook met uw Heilige Geest. Gedenk ons zo, Heere. Geef allen die een taak hebben in deze dienst uw zegen. Ook Heere, als onze koster vervangen wordt, geef dat alles in goede orde mag verlopen. Help daarbij. Geef kracht ook in de uitzending. Heere, zegen de organist in de begeleiding van de gemeentezang. Zegen ons als de gaven worden verzameld. En Heere, mogen we uw stem zijn deze morgen. Werk krachtig door de werking van uw Heilige Geest. Wij leggen het alles in uw handen. Niet dat wij iets verdienen, Heere, maar uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel deze morgen op twee plaatsen in het Nieuwe Testament. Allereerst 2 Timotheüs 3 en dan lezen wij vers 1 tot en met 9. 2 Timotheus 3, vers 1 tot en met 9. En vervolgens, en daar gaan we weer mee verder, met de brieven uit Klein-Azië, waar de Heer Jezus zelf tot zijn gemeenten spreekt in Openbaringen 3. En daar lezen wij vers 1 tot en met 6. Ik noemde u 2 Timotheus 3, vers 1 tot en met 9 en Openbaring 3, vers 1 tot en met 6. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, breed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods, hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze. Want van deze zijn het die in het de huizen insluipen en nemen de vrouwkens gevangen die met zonden geladen zijn en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden, vrouwkens die altijd leren en nimmer meer tot kennis der waarheid kunnen komen, gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Maar ze zullen niet meer er toenemen, want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is. Tot zover, gemeente, de lezing uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus. En wij lezen nu verder bij Openbaringen 3, Openbaring 3 en daarvan vers 1 tot en met 6. De vijfde brief aan Sardis. En schrijf aan de engel der gemeente die te Sardis is, dit zegt die de zeven geesten Gods heeft en de zeven sterren, ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Zijt wakende en versterk het overige dat sterven zou. Want ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Toch, gij hebt enige weinige namen, ook de Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben. En ze zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Gemeente, tot zover de lezing uit Gods heilig woord voor deze morgen. En er ligt een ernstige aanklacht voor ons. Als wij deze brief voor ons zien, we hebben al heel wat gemeenten de revue zijn gepasseerd. Gemeenten, begin van het jaar en bij het begin van de lijdenstijd ben ik gestopt met de brieven aan Klein-Azië. We hebben de gemeente van Efeze gehad. En de gemeente van Smyrna, van Pergamus en Thyatira. En nu deze vijfde, de gemeente van Sardis. Maar die is zo ernstig, bij al die gemeenten kwam er eerst nog wel wat positiefs. Hier helaas niet. En dat is gelijk ook het eerste vers. En die heb ik ook als uitgangspunt voor de verkondiging gekozen. En schrijf aan de engel der gemeente die te Sardis is. Dit zegt die de zeven geesten Gods heeft en de zeven sterren. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. En ik heb boven de preek gezet dit. Verschrikkelijk naam christendom. Dat is het eigenlijk wat Smyrna is. Wat Sardis is. Verschrikkelijk naam christendom. En we zullen er straks meer over horen. We gaan eerst samen zingen. En we doen dat met Psalm 39 en daarvan het vijfde en ook het zevende vers. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hope staat op u alleen als we de klacht in ons gezicht krijgen. Want ook wij als gemeente krijgen nu deze woorden tot ons. Verlos mij door uw onweerstaanbare kracht van al mijn ongerechtigheden. En ook het zevende, wanneer uw straf op een sterveling stort, omdat hij uw wet vergeet, verdwijnt zijn glans, zijn kracht vergaat in het kort. Een klacht, maar ook een aanklacht deze morgen. Psalm 39, gemeente, vers 5 en 7. Maar ik heb voor u nog de volgende afkondigingen. Ook in de vakantieperiode gaan de gebedssamenkomsten gewoon door. U wordt van harte uitgenodigd om mee te bidden. Morgenavond weer om 8 uur van harte welkom. De derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor de werkgroep Vluchtelingen Noordoostpolder Urk. En de collecte in deze dienst, de eerste collecte voor de eredienst, de tweede collecte voor de schulddelging en de derde collecte voor het bouwfonds. En nog een bijzondere mededeling voor de mensen die aan de rechterzijde hun psalmboekjes en hun kussentjes hebben. En aan de linkerzijde, dus voor deze banken en die banken, die gaan de komende week uit de kerk. Omdat daar van allerlei werkzaamheden gedaan moeten worden. En het verzoek is om alles mee te nemen voor zover dat voor u mogelijk is. Boekjes, bijbels, maar ook kussentjes. Neem het alles mee. Tot zover gemeente de afkondigingen. We zingen nu Psalm 39, vers 5 en 7. Gemeente, jongens en meiden, hier thuis in de kerk, of hier in de kerk, of thuis meeluisterend, of vanuit het vakantieadres meekijkend. Een deel van jullie, jongens en meiden, heeft afgelopen week een prachtig kerkkamp gehad. Wat zijn we daar dankbaar voor. Dat we zo samen met een hele groep jongeren uit de gemeente zo een paar dagen samen mochten zijn. Wat was het goed. En zoals misschien de hele gemeente wel heeft kunnen zien, was ik ook uitgenodigd. Dinsdagmiddag ben ik gekomen om op kerkkamp mee te doen tot woensdag. En ik kwam samen met Pieter, kwam ik aan, met de auto aanrijden. En onze jongeren zaten op een eilandje in Giethoorn. En ze hadden een motorbootje. En daarachter drie sloepen, daar nog achter, als een treintje voer erachteraan. En toen werd er eigenlijk gelijk tegen mij al gezegd, van dominee, ga maar in het achterste bootje. Maar door de ondertoon die ik eigenlijk hoorde, dacht ik van, laat ik dat maar niet doen. Laat maar in het voorste bootje gaan, en dat heb ik ook gedaan. En toen we zo een eindje onderweg waren, toen zag ik wel waarom dat was. Want dat achterste bootje, daar zaten de grootste belhamels. En die hadden blikken met lege blikken waar ze water mee konden scheppen. En dat bootje dat ging heen en weer. En ja, u kunt het wel meebeleven, gemeente. Maar aan het eind, voordat we bij het eilandje waren, lagen er een aantal overboord. En er was er geen één die nog droog was in dat achterste bootje. Terwijl dat ik keurig droog aan de overkant gekomen was. Waarom vertel ik dit zo omstandig? U snapt, je bent met de preek bezig en dan ben je aan het nadenken. En dan denk je, ja, zo gaat het dus heel vaak. Mensen zoals wij, wij stappen zo makkelijk in dat achterste bootje. En wat gebeurt er dan? Dan word je nat. Dan word je, wat dat betreft, helemaal bevlekt met alles wat van de wereld is. Als we nou even de lijn doortrekken. Als nu dat bootje, wij zijn zeg maar waar we instappen en die golven zijn de wereld. Wij worden zo makkelijk nat gespetterd door alles wat van deze wereld is. Maar als we niet uitkijken, dan vallen we zelfs overboord. Kijk, onze jongens en meiden, die hadden plezier voor alle. U snapt dat voorbeeld is maar een voorbeeld, hè. En ik kon ervan genieten dat ik zag uit in het water zag vallen, hoor. Echt waar. Maar u snapt dat voorbeeld. Daar gaat het om. En laten we dat beeld nou eens vasthouden als wij na gaan denken over een hele ernstige tekst, zoals hier de gemeente van Sardis aangesproken wordt. Die vijfde brief aan de gemeente van Klein-Azië. Want wat een heftige klacht klinkt daarin door. Eigenlijk bij al die gemeenten krijg je eerst nog een compliment te horen. Maar voor deze gemeente is dat er niet. Heel de gemeente is nat geworden in het bootje, om dat beeld nog maar even vast te houden. En dan klinkt het verschrikkelijke oordeel. Ik ken uw werken. En weet dat gij de naam hebt dat gij leeft. Maar gij zijt dood. De gemeente van Sardis is een gemeente van een verschrikkelijk naam. Christendom. Gemeente, we gaan nog even terug. Het is alweer heel wat maanden geleden dat we bij die gemeente van Klein-Azië stilgestaan hebben. En we hebben een aantal gemeenten behandeld. En Efeze kreeg nog een compliment. In Efeze was het nog zo, die konden slechte mensen niet verdragen. Smyrna had nog verdrukking en armoede en was toch rijk, hebben we gehoord. Pergamus woonde daar waar de troon van Satan is, maar hield toch vast aan de naam van de Heer Jezus. En Thyatira had werken van liefde en dienstbetoon en geloof. Maar Sardis heeft de naam dat ze leeft, maar ze is dood. O, hoe verschrikkelijk als de Heer Jezus zelf spreekt en hij zegt het, ik ken uw werken. Ik doorgrond jullie. Ik weet precies wat er in jullie hart leeft. Je hebt al de naam, maar je bent dood. Verschrikkelijk naam, christendom. We gaan even kijken naar die gemeente van Sardis en ook even naar de stad en de cultuur. Sardis die was een stad dat lag eigenlijk bij een vruchtbaar dal van Hermus. En dichtbij de rivier de Pactolus. En daar kon men toen zelfs al goud vinden. Sardis had van ouds een hele rijke geschiedenis. Maar Sardis zelf lag op een rots. Dus hoewel dat in een dal lag, lag op een rots met aan drie kanten een hele steile afgrond. En maar één kant, als het ware, kon je die stad benaderen. Het had dus een hele strategische ligging. Je hoefde maar één kant van de poort te bewaken, want de andere waren veilig. Een onneembare vesting. Vroeger dus een enorm rijke stad. Maar in de tijd waarin we deze brief van Sardis ook horen lezen, dan is het een wat andere tijd. Dan is het inmiddels de Romeinse tijd. En in het jaar 17 na Christus, dus dat is in de tijd dat de Heer Jezus op aarde rondwandelde, kwam in dat gebied een hele zware aardbeving. En de keizer Tiberius, die hielp de stad weer mee opbouwen. En de volgende keizer, Claudius, die liet er zelfs een aquaduct bouwen. Nou, een aquaduct, daar kon water aangevoerd worden. En daardoor kreeg de stad wel weer allure. Maar u zult begrijpen, dat gaat niet zo snel. En sowieso een stad bouwen gaat niet snel. Maar in de tijd dat deze brief geschreven wordt, dan zijn we zo rond 70 na Christus, dan zie je dat die stad nog voluit in opbouw is. Die heeft te lijden gehad van de aardbevingen. En toch was het een stad die begon weer te bloeien. De handel was levendig. De stad had een hele goede uitgangspositie. Sardis dankt haar namen aan twee belangrijke edelstenen die daar gewonnen werden. Sardion en Sardonyx. En in die stad ontstaat tussen zowel de heidense afgodstempels die overal waren en ook tussen een bloeiende Joodse gemeenschap, ontstaat daar een christelijke gemeente. Waar we helaas verder niets van af weten. Alleen maar deze brief. En dan opent de Heer Jezus met de woorden: dit zegt Hij die de zeven van geesten van God en de zeven sterren in zijn hand heeft. En altijd, gemeente, heeft dit betekenis. Als de Heere dit zegt, die de zeven geesten Gods heeft en de zeven sterren. Wat was dat ook alweer? Het is alweer even geleden. Wat waren nou die zeven sterren, jongens en meisjes? Als de Heere Jezus dat zegt, dat waren die zeven gemeenten. Maar als de Heere zegt de zeven geesten van God, wat betekent dat dan? Nou, we moeten even terug. De Heere Jezus was het, die aan zijn gemeente zichzelf bekend maakte. En hij wandelde tussen die gouden kandelaren. Een kandelaar, dat was dus eigenlijk daar waar het licht van de Heere Jezus op moest stralen. Die gemeenten waren dan die kandelaren. En hier dus de zeven sterren in zijn rechterhand. Geesten van God. Weet je wat er hier heel belangrijk onderscheid bijvoorbeeld is met de gemeente van Efeze? Als we dan van de gemeente van Efeze, daar horen we een beetje hetzelfde. Dan staat er dit, zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. En die dan in het midden van die zeven gouden kandelaren wandelt. Dan zou je kunnen zeggen, daar stelt de Heere Jezus zich nog op aan de kant van de christelijke gemeente. U weet het, hij is de middelaar tussen God en mensen. En hier staat hij als het ware aan de kant van de gemeente in Efeze. Maar wat gebeurt er hier? Het lijkt zo'n klein verschil. Dit zegt hij die de zeven geesten Gods heeft en de zeven sterren. Hier stelt hij zich aan de kant van God. Het volmaakte werk van God, zeven. Zeven geesten. De zeven sterren. Hij is hier als rechthebbende voor zijn gemeente. Hij komt hier als rechter naar zijn gemeente. Oh, wat moet de ernst van die boodschap dan doordringen aan deze gemeente van Sardis. Christus, de verlosser, de zaligmaker, hier als rechthebbende, als rechter. Want hij zegt het, hij kent hun praktijken precies. Ik weet uw werken. En die klacht wordt dus zichtbaar in datgene wat ze doen. En dan komt dus die verschrikkelijke klacht. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft, maar gij zijt dood. En dat is een klacht aan de hele christelijke gemeente van Sardis. Gemeente, u preekt mee. En als je nu nou dat gedeelte doorleest, u hebt het misschien vanmorgen voordat u naar de kerk ging al wat doorgelezen en misschien nu voor de tweede keer. Welk woord zou u hier nu uithalen? Als je nou dit gedeelte doorleest, dan valt er eigenlijk één woord op, wat wel vier keer voorkomt in dit gedeelte. Nou, u preekt even mee, hè? En u kijkt even mee. Wat is dat dan? Dan zien we dat al in onze eerste tekst. U hebt de naam dat u leeft. En dan ook, u hebt weinige namen, te Sardis. En dan steeds, ik zal zijn naam belijden voor mijn vader. Dus die naam die komt steeds terug. Het woordje naam. In het Grieks onoma. En het woordje naam heeft ook verschillende betekenislagen. Wat is dat dan? Nou, de eerste is denk ik vrij duidelijk. De naam, dat is je aanspreeknaam. Hè? Ik weet niet hoe u dat kent, maar ik kan er altijd slecht tegen als mijn naam niet goed gespeld wordt. Want het gaat wel over mijn naam. In de Bijbel gaat het nog een slagje verder. Daar is juist naam heel erg ook betrokken bij je persoonlijkheid, bij je roeping zelfs. He, dus ook verschillende namen in de Bijbel, denk aan vorige week, Nehemia, Jahweh heeft getroost, weet je wel, die hebben een diepe betekenis. Die zeggen iets over iemands roeping ook in het leven. Dat is de naam. Maar het kan ook gaan over personen. He, dus om verschillende personen en het kan als derde ook gaan om een groep. Personen. Om een groep aan te duiden. De naam, als je in vers 4, is dat meer het doel. Zoals het woordje christen. Christelijke gemeente. Wij zijn christenen. We hebben de naam dat wij christen zijn. Oké, dat vraagt heel wat van ons. En kon hier ook zelfs gebruikt worden om iemands rang of stand aan te duiden. Waar sta je ergens? In het leven. Nou, Sardis blijkt dus een mooie naam te hebben. Nee, niet naar die edelstenen genoemd. Maar ook niet naar die naam van de voorganger. Men denkt dat ze de naam wel weten, maar helemaal precies weten ze het niet. Dan zou het Zosimus of Vitalis geweest kunnen zijn. Die dan voorganger was van deze gemeente van Sardis. Maar het gaat hier dus om de christelijke naam van deze gemeente. Blijkbaar had hij in heel klein Azië, daar waar christenen samenkwamen, hadden een bijzondere naam. En ze hadden natuurlijk ook een bijzondere naam hoog te houden. De naam van Christus was op de gemeente gestempeld. En ja, daardoor staat zij bekend als een bloeiende en levende gemeente. Heel bijzonder als je dit leest, die gemeente kent geen vervolging, kent ook geen dwaalleer voor zover wij dat kunnen achterhalen, want daar worden ze niet voor gewaarschuwd. Maar misschien komt dat juist doordat zij geestelijk dood zijn. Ze bestaat uit naam, christenen. En dat doorziet de Heer, dat is verschrikkelijk, naam christendom. Daarom, gemeente, hebben we met elkaar een gedeelte gelezen uit 2 Timotheus, de tweede brief van Paulus aan Timotheus. En daar lezen we hoe de mensen zullen zijn in het laatste van de dagen. Dan zullen er zware tijden ontstaan, zegt Paulus. Mensen die liefhebbers zijn van zichzelf, geldgierig, ongehoorzaam, zonder natuurlijke liefde voor elkaar, meer liefhebbers van wellusten dan liefhebbers van God. En dan komt het, vers 5, in dat gedeelte. En dat haakt natuurlijk bij Openbaringen 3. Dan lezen we, hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van dezelfde. Ziet u? Hier zie je dezelfde klacht. Timotheus moet daar scherp op zijn, dat in die gemeente niet een gedaante zomaar een beetje uiterlijk vertoon is, maar dat het werkelijkheid is. Dat is verschrikkelijk. De gemeente heeft niks aan een beetje vrome woorden. De gemeente van Sardis, men dacht eigenlijk dat daar misschien nog wel prima de geestesgaven waren. En misschien wel zelfs tongentaal nog was en zo, glossalie. Die dingen waren er allemaal nog, zeg maar. En toch dood. Gemeente, we kunnen die vraag dan wel allereerst stellen aan onszelf. Wat doet nou zo'n uitspraak ons? Want ja, als we eerlijk zijn, wij leven toch in de laatste van de dagen, toch? Ik bedoel, wij leven er dichterbij dan de gemeente van Sardis. De laatste der dagen. De komst van de Heere Jezus is dichterbij dan toen in de gemeente van Sardis. Maar zullen we eens eerlijk aan elkaar vragen? Hoe leven wij? Nee, het gaat niet om onze woorden. Prachtige praatjes zijn er genoeg. Het gaat helemaal niet om vrome praat. Maar het gaat om de daad. Ik moet weer denken aan dat achterste bootje van onze jongeren. Stappen wij nu in de voorste boot? Of zitten we veel liever in die achterste boot? Ja, dan word je zeker weten nat. Waar je mee omgaat, raak je mee besmet. Gaan wij mee met deze wereld, ook al praten we misschien wel een beetje netjes of vroom, maar ondertussen. Ik betrek mezelf er net zo goed bij, gemeente. Maar ik weet wel zeker dat deze waarschuwing ook voor ons is, deze morgen. Ik weet wel zeker dat wij de woorden van de Heer Jezus met ernst tot ons moeten laten doordringen. Als gemeente. Als christelijk dorp Urk. Zullen we het eerlijk eens aan elkaar vragen. Waaraan is te zien dat de Heer Jezus op de eerste plaats staat in ons leven? Nou, laten we het ook maar over de buitenkant hebben. Is onze kleding eerbaar, ingetogen? Is onze handel en wandel netjes? Is onze spraak herkenbaar als christen? Of kunnen we de vroomste psalmen zingen en tot tranen geroerd zijn bij een bijbeltekst, maar vervolgens laten we ons niks gelegen leggen aan Gods heilige wet, aan wat God van ons vraagt? Gaan we volop mee met deze wereld? Hebben we de mond soms vol over een ander? Zien we de splinter van die ander in zijn oog zo geweldig goed, maar de balk in onze eigen oog vergeten we? Gemeente, ik moet denken aan een bijbelgedeelte wat mijn vrouw en ik deze week lazen voordat we naar bed gingen in ons dagboek. We lazen gedeelte uit nummer 15. En ik denk, oh, wat past dat naadloos aan ook bij de stof die je dan al in de week over denkt. Wat staat er in nummer 15? Je moet dat thuis maar eens lezen. Daar staat er, dat raakte me. Daar wordt het volk van Israël, die wordt opgeroepen om kwastjes, of als je daar ziende statenvertaling hebt, om snoertjes aan de kleding te maken. En waarom? En de Heer heeft daar een bijzonder doel mee. Dan zegt hij, om elke keer, als je nou naar die kwastjes van je kleren kijkt en naar die snoertjes, dan denken jullie aan de geboden van de Heere die ik jullie gegeven heb. En ernaar te handelen, zegt de Heere dan. Zodat je met je ogen niet ergens anders naar kijkt dan om af te hoereren van de Heere. Opdat u gedenkt en doet al mijn geboden, want uw God is heilig. Gemeente, ik ben bang dat wij dat besef, ook als gemeente, wel wat kwijtgeraakt zijn. Dat wij heel makkelijk meehobbelen met dat laatste bootje, al waggelend erachteraan, zo. En we dobberen op de golven van de tijdgeest van deze wereld. En we spetteren nat totdat we uit de boot gegooid worden. En dan? En dan? O God, verhoede het dat wij omkomen. Weet u, waarom spreekt de Heere hier zijn gemeente zo streng aan? Omdat hij ze er niet voor over heeft. Daarom. En daarom zegt hij ook, u hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Hey, hoor je dat? Dat is dus eigenlijk precies het omgekeerde. Naam christendom is dus precies het omgekeerde van het echte christendom. Hoe bedoel ik dat? Nou, wat zeggen wij gemeente? Als wij iemand spreken, en ik hoop en mijn gebed is dat dat op Urk ook gebeurt, dat iemand vanuit de duisternis getrokken wordt tot Gods wonderbaar licht. Dat hij tot bekering gekomen is. Of zoals dat op Urk zo mooi zeggen, tot waar zaligmakend geloof gekomen is. Want daar gaat het altijd om. Iets anders is er helemaal niet. Dus tot geloof gekomen is. Want er is maar één geloof en dat is dat. Wat gebeurt er dan? Nou, zullen we de Bijbel daarbij opslaan? Als de Heere zegt dat iemand levend geworden is. Dan zegt de apostel Paulus bijvoorbeeld in de Colossensebrief. En heeft u, als gij dood waart in de misdaden en de voorhuid van uw vlees, mede levend gemaakt met hem, u al uw misdaden vergevende. Dus wat gebeurt er als iemand vanuit de duisternis tot Gods wonderbaar licht geplaatst wordt? Dan wordt hij van dood levend gemaakt. Als hij weet dat al zijn zonden door Heer Jezus Christus wil voor eeuwig worden weggedaan, dan ben je een levend christen en geen dood christen meer. Dat kan niet. Je bent overgegaan van de dood, geestelijk dood zijn, de mens die God niet bedoelt, die niet aan God denkt, tot een levendmakende geest, de Heere Jezus Christus, die nu in alles, alles ziet op wie Hij is. Je bent voluit een levend en krachtig persoon geworden. Maar Sardis, o Sardis toch. U bent de omgekeerde weg gegaan. Ja, er zullen mensen in u geweest zijn, Sardis, die zeker vanuit de duisternis overgegaan zijn tot het leven. En gemeente, laat dat de troost zijn. Er is geen afval der heiligen. Mensen die werkelijk de Heere Jezus zijn gaan liefhebben, die zullen nooit, nooit meer uit zijn doorboorde handen vallen. Laten we die troost vasthouden. Maar oh, wat aangrijpend, dan blijken er zoveel meelopers geweest te zijn. Misschien heeft die gemeente een bepaalde aantrekkingskracht gehad en zijn ze zomaar meegegaan. Maar zijn ze wel ooit vanuit de dood overgezet tot het leven? Sardis toch. Het is alsof u gestikt bent in deze wereld. Gestorven. Dood voor de dood. Je houdt nog wel de schijn op. Maar je bent dood. En je blijft dood. Jongens en meiden, ik denk, hoe kan ik dat nou aan jullie uitleggen? Ik weet niet of jij wel eens in Amsterdam geweest bent. En als je, ik zie sommige knikken, ja, in Amsterdam. Ben je wel eens bij het Madame Tussauds geweest? Dat is een wassenbeeldenmuseum. Wat is dat? Dan kun je binnenlopen in Madame Tussauds. En dan kom je in één keer de president van de Verenigde Staten tegen. Nou, die ziet er zo echt uit, je begint bijna met Trump te praten. Of met weet ik wie, koning Willem-Alexander staat er ook en Maxima staat er. En ze zien er zo echt uit. Maar ze staan je glimlachend aan te kijken, maar er komt geen woord uit hun mond natuurlijk. Want het is een beeld, ze zijn dood. Ze lijken net levend, maar ze zijn dood. Hoe erg is dat? Dat je er zo uitziet als christen. Je lijkt net levend, maar je bent dood. Dat is verschrikkelijk. Als van onze gemeente gezegd zou moeten worden, ze lijken net levend, maar ze zijn dood. Als je de naam hebt dat je leeft, maar je bent dood. Hier spreekt de Heer Jezus de gemeente van Sardis aan met een doel. Waarom? Opdat zij levend worden voor zijn aangezicht. Dat is het doel. Elke keer weer als de verkondiging uitgaat. Want dan zegt hij verder in dit gedeelte. Zijt wakende en versterk het overige dat sterven zou. Want ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. Zijt wakende en versterk het overige. Daarmee doet de Heer, en dat is ook weer zo mooi als je dat leest, dat doet de Heer een beroep op de geschiedenis van die stad. Ik zei het al, hè. De stad Sardis die lag aan drie steiltes, dus op een rots, drie steiltes, daar kon je geen kant mee op. Maar de voorkant die moest wel bewaakt worden. En het was twee keer in de geschiedenis van deze stad gebeurd dat de bewakers niet opgelet hadden. In slaap gevallen waren, overrompeld waren. En daardoor kon de vijand ineens de stad binnenkomen en heeft ook de stad ingenomen. Dat wist ieder mens in Sardis. Die wist dat. Die bewaking is heel belangrijk. Die heeft twee keer al niet gedeugd. En toen is het door de vijand ingenomen. Nou, Sardis, wees wakende. Doe dat. Dat is er met jullie gebeurd, gemeente van Sardis. De wereld is naar binnen gesuist. Geruisloos zijn jullie gevangen genomen. Je bent verkleurd met de wereld. Opvallend toch, dat zo'n gemeente helemaal geen vijandschap kende. Helemaal geen vervolging kende, terwijl het al die gemeenten vervolgd en verdrukt werden. Hoe kan dat nou? Nou, natuurlijk niet. Als je geestelijk dood bent, dan heb je er helemaal geen last van. Mensen die naar een dood iemand, dan loop je langs. Maar dat zie je niet meer als je bedreiging. Maar iemand die leeft, kan een bedreiging voor je worden. En zeker voor de vorst der duisternis is iemand die leeft een bedreiging. Ja, ik moet weer denken, gemeente, aan dat gesprek met wat ik had met die broeder uit de vervolgde kerk. Die met gevaar voor eigen leven overal het evangelie ging verkondigen. En toen kwam hij in contact. Ik gaf toen nog les op de reformatorische middelbare school. Toen kwam hij in contact met reformatorische jongeren. En die man zei aan het eind, hij keek me aan, een beetje radeloos. En hij vroeg het eerlijk. Hij zegt, zijn jullie wel echte christenen? Want jullie hebben helemaal geen vervolging. Jullie hebben helemaal geen verdrukking. Ik vond het spannend. Want je zag, hij zag de wereldgelijkvormigheid van onze refo-jongeren. En jongens, meiden, ik ga echt niet katten hoor, maar dan ga je gewoon makkelijk tot het randje. Of wat ik hier op Urk ook gewoon zie. Laten we gewoon eerlijk zijn, gemeente. Dan zeggen we, ja, nou ja, weet je, we kunnen toch lekker doen wat God verbiedt. Want ja, als God in ons leven komt, dan gaat het toch wel veranderen. Dat is afschuwelijk. Dat is afschuwelijk. Dan verkleur je dus heel makkelijk met deze wereld. Dan kan ik die broeder uit de vervolgde kerk heel goed begrijpen. Die dan zegt van, zijn jullie wel echte christenen? De gemeente van Sardis, ze had de naam dat ze leefde. Maar ze was dood. Verschrikkelijk naam christendom. De gemeente had nog wel activiteiten genoeg. Tuurlijk jongens, schouders eronder. Maar ze was niet trouw. Dat is het probleem. En het mag ons vanmorgen wel naar de keel grijpen, gemeente. Echt waar. En toch. Als ik dit lees, de gemeente wordt niet afgeschreven. Oh nee, gelukkig niet. Versterk het overige, zegt de Heer, dat sterven zou. Eigenlijk zegt de Heer, bekeer u. Verander het. Kijk naar wat jullie ontvangen hebben, gemeente. Want indien gij niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief in de nacht. En je zult niet weten wanneer. Hier wordt niet de oordeelsdag mee bedoeld. Wat u misschien wel gelijk zou denken. Zoals we lezen op andere plaatsen in het evangelie. Maar weet je, en dat is ook het aangrijpende hier. Hier wordt de dag bedoeld dat het voor de christelijke gemeente te laat is. Wat aangrijpend. Als verschrikkelijk naamchristendom uitloopt op het verdwijnen van de gemeente. Kijk naar ons land. Zijn we er op Urk te goed voor? Maar dat is wel de werkelijkheid. Ik heb op de opleiding gezeten met zoveel voorgangers die dan in de PKN hun plekje hadden gemeente. En die gewoon, nou met de nascholing nog niet zo lang geleden. En die zeiden van ja, ik denk dat ik straks het lichtje uitdoe. En toen was ik misschien best wel aardig ondeugend. Maar ik zei, weet je hoe dat komt? Omdat jullie de waarheid losgelaten hebben. Daarom komt dat. Dan gebeurt er hier wat de gemeente van Sardes gebeurt. Als wij werkelijk het woord van God loslaten, dan gaat het licht uit. Dan komt hij. En soms als een dief in de nacht wordt het in de gemeente weggenomen. Wij moeten ook met dat woord bewaken. Maar wij zijn ook geroepen gemeente om juist ook vanuit dat woord te leven. Om zo de Heer Jezus te verwachten met groot verlangen. Waar is dat verlangen? Waar is die verwachting? Waar is die vurigheid? En dat hart voor hem. Zo zal ik over u komen als een dief in de nacht. En daarom de vraag aan ons, zijn wij beter dan Sardis? Zijn wij zelfs beter dan al die PKN-gemeentes of waar dan wat gemeentes ook, die het woord van God loslaten en die de zonde goed gaan praten, zonde geen zonde meer willen noemen en iedereen een beetje lief, mooi praatje houden. Van joh, we zijn allemaal wel een beetje schaapjes van de goede herder. Zo, weet je wel. En voordat we het weten, glijden we mee. En we storten in de afgrond. We zijn er op Urk niet te goed voor, gemeente. Echt niet. Welke naam hebben we? Het ging om die naam, weet je nog? Doen wij onze naam eer aan? En dan denk ik even, hervormde gemeente de bron. Bronieten. Wat is je bron? Mag je leven uit die bron? Het levende water, als de Heer Jezus spreekt tot die Samaritaanse vrouw. En dat levende water schenkt, elke keer opnieuw, dat je nooit meer dorst zult hebben. Mensen die dicht leven bij die bron, weet je, gelukkig is er voor Sardis nog hoop hoor. Hoor maar vers 4. Doch maar, gij hebt enige weinige namen, ook de Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben. En ze zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Ja, er is hoop, er is verwachting, o gelukkig. Dat is het wel, enige namen, dat betekent hier enige personen. Personen die staande bleven in die kolkende zee van wereldgelijkvormigheid. Personen die hun kleren onbevlekt hadden. En nou dacht ik bij gemeente, ik zeg het maar gewoon zoals ik het voel. Dan zeggen wij wel eens, het zit niet in de buitenkant, hè, zeggen we dan. En je mag komen zoals je bent, dat is ook zo'n uitspraak tegenwoordig. En dat is ook waar, zeker mag je komen zoals je bent. Maar toch, als het als excuus voor onze buitenkant gebruikt wordt, is het niet goed. Dan kunnen we op grond van dit Bijbelgedeelte van vanmorgen ook duidelijk onder kritiek stellen. Want ook gemeente de buitenkant doet ertoe. Echt waar. De buitenkant is namelijk een beeld van je persoonlijkheid, je levenspraktijk aan de binnenkant. En laten we elkaar oproepen in liefde. Om te doen zoals die oude Israëlieten deden. Die de kwastjes aan hun kleding kregen. En wij hoeven geen kwastjes of snoertjes aan onze kleding te maken. Maar laat onze kleding een afspiegeling zijn van de God die wij dienen. Zodat we zijn geboden houden. God wil dat u en ik eerbaar door het leven gaan. En daarom durven we gerust te stellen. Ja, ook de buitenkant doet ertoe. Maar er is meer nodig. O, deze weinige mensen, zij hielden zich toch aan Gods gebod. En ze krijgen de belofte. Zij zullen in witte kleren gestoken worden. Omdat zij het waardig zijn. Er worden hier verschillende verklaringen aangereikt voor witte klederen. Maar ik denk dat we hier mogen zeggen, het gaat hier om de overwinningsklederen. Zij zullen overkleed worden. De Bijbel komt dat veel vaker terug. die witte klederen, zonder smet of rimpel, voor hem gesteld. En die mensen hadden geen waardigheid in zichzelf, gemeente, oh nee. Maar op grond van het werk van Christus mochten ze staande blijven. En daarom wel een les, ook deze morgen. Maar ook welke liefde spoort de Heiland ons deze morgen aan. En misschien zijn we al op vakantie. En kijken we nu mee. Of gaan we de komende week op vakantie? Zullen we het eens aan elkaar vragen? Gewoon heel eerlijk. Zijn we op vakantie dan heel anders dan dat we op Urk zijn, gemeente? Dat kan toch niet? Dat kan toch niet als je levend bent? Kan er dan ineens veel meer mee door in de vakantie? Als dat zo is, lijken we meer op de gemeente van Sardis dan op wat dan ook. Wat zeg je, huiver je? Ja, laten we ons als gemeente diep neerbuigen vanmorgen voor de Heere. Ja, laten we ons verzamelen bij het kruis van Christus. Daar moeten we zijn. Hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren heeft. Hij roept ons vanmorgen tot bekering. Tot terugkeer. En ook vanmorgen klopt hij op de deur van ons hart. Zodat wij de wereld niet gelijkvormig worden. Zodat we ons niet vol laten lopen met al die benden van alle kanalen van deze wereld die over ons komt. Van sportverdwazing tot dwaze films of leeg entertainment of noem het maar op. Laten we de Heer zoeken en vinden. Hij wil genadig zijn. Want die weinigen in Sardis, die hadden geen waardigheid in zichzelf. Maar zij kregen het op grond van zijn werk. Van het werk van de Heer Jezus Christus. En daarom klinkt er voor hen zo'n heerlijke belofte mee. Die overwint, die zal bekleed worden met die witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor mijn engelen. Daar zie ik de Heer Jezus staan. Als middelaar voor zijn gemeente. Dat mag allen ten deel vallen hier op aarde. Die staande mogen blijven in het geloof. Hoort u het? De Heere Jezus zal hen niet uit het boek des levens halen. Naam christenen zijn uiteindelijk geen christenen. Ze hebben alleen de naam. Dat zijn wassen beelden in het Madame Tussauds. Zij worden uit het boek des levens gewist, want ze zijn er niet. De namen hier personen die hun kleren niet bevlekt hebben, die staan in het boek des levens. En opnieuw hoor ik hier op de achtergrond het Oude Testament meeklinken, gemeent. Het boek des levens. Wat hoorden we ook alweer Mozes zeggen? Mozes als middelaar van het oude verbond. Die pleit voor de Israëlieten. Ook als ze het weer verdorven hebben voor de Heere. En wat zegt Mozes dan? Nu dan, indien gij hun zonden vergeven zult, doch zo niet, delg mij uit uw boek, hetwelk gij geschreven hebt. En toen zeide de Heere tot Mozes, dien zou ik uit mijn boek uitdelgen, die aan mij zondigt. Mozes, jij kunt niet uit dat boek verdelgd worden. Als middelaar van het oude verbond, hoe graag je het zou willen, om het volk tot de erkenning te komen van hun Heere, Yahweh, de God van Israël. En hier de middelaar van het nieuwe verbond. En hij is het die vanmorgen tot u en tot mij spreekt, gemeente. Met ernst. Met klem, bekeer je van je grijzigheid, van je wereldgelijkvormigheid. En hij geeft er de belofte bij. Dan zal ik uw naam belijden voor mijn Vader en voor de engelen. O, wat een wonder als wij deze morgen tot hem mogen komen. O Heere, wij worden zo vaak nat gespetterd door al die vunzigheid en viezigheid van de wereld. Die ook in ons hart leeft. Heren, maak mij als een van die weinigen te Sardis, die hun kleren niet bevlekt hebben. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. En kijk eens, gemeente, wat de Heere wil doen als wonder op dit gebed. Dan mogen we staande blijven. Het is mijn gebed dat we als heel de gemeente staande mogen blijven voor zijn aangezicht. En niet met een beetje buitenkant of een beetje vroom godsdienstje of een beetje op zijn urkers. En zeggen we, nou weet je wat, we zijn toch allemaal christelijk, en een beetje voorthobbelen. Maar werkelijk vanuit de liefde God dienen. Hem van harte nodig hebben. En wat zal het dan zijn, gemeente? En eenmaal als het sterven wordt, dan mogen we daar zijn waar Christus is. Daar zal Hij voor ons instaan. Dan zal Hij onze naam belijden voor zijn Vader. En als je nou denkt deze morgen, ik heer hem, hoe dan? Ik ben zo wereldgelijkvormig. Ik kan dat niet. Dan zou ik u uit willen nodigen. Lees dan deze dag nog eens een stukje uit Johannes. Het Johannes heeft het hoge priesterlijk gebed, Johannes 17. Dan zegt de Heer, dan bidt Hij voor zijn kinderen. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, zegt de Heer, die Gij mij uit de wereld gegeven hebt. En zij hebben uw woord bewaard. En dan staat er, nu hebben zij bekend dat alles wat Gij mij gegeven hebt van U is. Want de woorden die Gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ontvangen en ze hebben waarlijk bekend dat ik van U uitgegaan ben. En hebben geloofd dat Gij mij gezonden hebt. En dan staat er, ik bid voor hen. Ik bid niet voor deze wereld, maar voor degenen die Gij mij gegeven hebt. Gemeente, dan kun je het niet doen met iets wat van jezelf is. Dan kun je het niet met je een beetje opknappen doen. Maar dan kun je het alleen doen op grond van zijn hoge priesterlijk gebed. Heere Jezus, ik heb voor u gebeden, zei de Heere tegen Petrus, dat uw geloof niet ophoudt. Heere, ik ben zo snel geneigd om in dat achterste bootje te stappen. Zoals die gemeente in Sardis. En toch kun je het wonder niet op, gemeente. Als je beseft, Heere, ik heb uw woord niet bewaard. Maar op grond van uw werk is het waar. U hebt alles gedaan. Heere, u gaf uw leven op Golgotha. En u hebt het zelf in mij gelegd. En u hebt het mogelijk gemaakt dat ik staande mag blijven. En op grond van uw gebed zal ik ingaan in die hemelse heerlijkheid. O, wat een dag zal dat zijn. Dan mogen we hem eeuwig eren, loven en prijzen. Dan is eeuwige vreugde ons deel. Dan voor eeuwige onze bezoedelde natte kleren uit mogen doen. En die witte kleren aan te mogen doen. Gemeente, die oren heeft die horen. Wat de Geest tot de gemeente zegt. Vanmorgen kregen we een ernstig woord mee. Maar het is het woord van de Heer Jezus zelf. En jongens en meiden, ik begon de preek met dat voorbeeld van dat bootje. In welk bootje stap je nou? De boot waarin je nat gespetterd wordt met deze wereld. En je uiteindelijk overboord doet slaan. En je verzwolgen wordt door de woeste golven van zonde en ongerechtigheid. Ik zeg je in Gods naam, dan zal zelfs je gedoopte voorhoofd je niet redden. Echt niet waar. Als jij willens en wetens met je gedoopte voorhoofd bij de Heere vandaan gelopen bent. Wat een verschrikkelijk naam christendom. Zal dat zijn, dan zul je vergaan. Maar ik bid je. En ik hoop en bid met heel mijn hart dat heel de gemeente, jongens en meiden, jullie ook in het bijzonder, dat je vlucht naar de God van je doop. Heere, u hebt het op mijn naam gezet. U hebt uw naam op mijn voorhoofd gezet. U bent de middelaar. En zijn waarschuwing is deze morgen één en al liefde. En hij roept je toe, kom aan boord van dat schip dat koersvast is. Scheepke onder Jezus' hoede, met zijn kruisvlag hoog in top, neemt als arken der verlossing allen die in nood zijn op. Al staat de zee nog hol en hoog en zweept de storm ons voort. Wij hebben Vaders Zoon aan boord en veilig strand voor oog. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen. De psalm die ik zojuist ook citeerde, psalm 86 en daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, vers 6. Gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. Trouwe en almachtige Heer in de hemel, wij danken u, Heere, voor het ernstige woord wat wij deze morgen horen mochten. Want u bent het, Heere, die spreekt, die uw gemeente in liefde aanspreekt en daardoor ook scherp bent, want uw liefde is een jaloerse liefde, die geen ander duldt. O Heere, wat hebt u uw volk altijd beschuldigd van hoererij, als zij achter de afgoden aangingen, omdat u ze er niet voor over had. En u bent nog steeds diezelfde God. En wij bidden mogen als gemeente leven voor uw aangezicht. En niet met een beetje uiterlijke godsdienst tevreden zijn. En Heer, u wilt het zelf in ons bewerken. Mogen zijn als die weinigen die hun klederen niet bevlekt hadden. En mogen zo heilig leven voor uw aangezicht. Geef het aan onze jongens en meiden. Geef het aan heel de gemeente. Mag het zijn tot uw eer, Heere. O, wij leggen het alles in uw handen. Zo bidden we ook voor elkaar, voor de noden en de zorgen. We bidden, Heere, voor Jan Bos van de Pyramideweg 44. U kent zijn situatie, ook in de afgelopen weken ingreep weer gehad. En wij bidden, mag dat ook zorgen voor verlichting, dat het vocht niet zo snel oploopt. Help hem en ondersteun hem. Maar boven alles, Heere, geef die ruimte die er ligt bij u, de levende God. U, de Heere Jezus Christus. Heere, wilt u ook daarin alles geven wat nodig is. We bidden u, Heere, ook voor Albert Brouwer, Heere, van de Hoorland 58. Die afgelopen donderdag weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Maar Heere, dan kent u ook de nood en de zorg. Want ook moet u opnieuw weer een ingreep ontvangen. Zijn de problemen ook nog niet voorbij? Wilt u hem helpen en hem ondersteunen, Heere? Hem kracht geven en samen met Jannie doen ervaren. U bent God. U leeft en regeert. U zorgt. Dwars door de moeilijke omstandigheden van dit leven heen. Heren, we bidden u ook voor Ina Akkerman van de Molenkamp 31. Die vorige week op weg was naar de kerk en zo ongelukkig ten val kwam. En nu zelfs meerdere botbreuken heeft met heel veel pijn. Waardoor ze amper kan staan en lopen. En alleen nog wat kan zitten en liggen. Help haar, Heer, en ondersteun haar. Samen met haar man, haar Jan, wilt u ze samen alles geven wat nodig is. Ook hij topt met zijn gezondheid, u weet het, Heer. En wij danken u dat u tot hiertoe ook daarin u niet onbetuigd laat, Heer. En dat u ook de kracht mag ervaren. Maar wilt u ook geven dat duidelijk mag worden waar ook de kwaal vandaan komt. En zegen hem zo samen met hun gezin. Geef alles wat nodig is. En geef kracht bij u vandaan. Heren, zo bidden wij ook voor hen die tobben met lichamelijke en psychische klachten. U weet het. Ook als we ouder geworden zijn. En we moeten zien dat ons leven ook daarin aftakelt. Heren, mag het dan zijn dat we het bij u kwijt mogen. U bent de levende God. En u regeert. Maar Heren, geef dat er bij uw uitkomst mag zijn tegen de dood. Ja, zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Heren, we leggen het alles in uw handen. Wij danken ook uw grote naam voor het mooie kerkkamp wat we in de afgelopen week mochten ontvangen. Heren, wat een zegen dat we met zoveel jongeren ook vanuit onze gemeente samen mochten zijn. Hoe we werkelijk ook gezien en geproefd hebben hoe goed de onderlinge band was. En hoe we dat ook versterken mochten. En hoe er bijbelstudie gedaan mocht worden. Allerlei activiteiten. En Heren, wilt u dan geven dat we ook aan elkaar verbonden raken. Staande op dat ware geloof in u, de Heere Jezus Christus. Geef het zo onze jongeren, Heren. Dat ze, oh ja, wel letterlijk misschien nat gespetterd worden. Maar niet nat gespetterd worden met alle ellende van deze wereld. Die zo dicht bij hen is. Geef alles wat nodig is, o God van alle genade. Heren, we bidden ook voor hen die op vakantie zijn, ook nu al, die met ons meekijken en meeluisteren. Maar ook hen die ook de komende week nog open te gaan. Wilt u hen een veilig geleide geven en allen die misschien alweer terugkomen, hen sparen op onveilige wegen. We leggen het alles in uw handen en geef wat nodig is. Heren, we bidden u ook voor het werk van de havenevangelisatie, die elke werkdag mag plaatsvinden de komende weken. Wilt u de gesprekken zegenen? Wilt u vrijmoedigheid geven? En mogen ook daarin betonen een levend christendom te zijn, vurig van hart, om ook anderen te winnen voor het koninkrijk van u, de Heere Jezus Christus. Heren, zo leggen we het in uw handen. Wij bidden u ook en danken u voor de voortgang van de verbouwing van de kerk. Heere, wilt u ook daarin leiden en zorgen, alle geven die daar ook hun taak in hebben. Maar mogen we als gemeente er ook biddend achter staan, maar ook in onze gaven, ook daarin daadwerkelijk de gemeente opbouwen. Zo leggen we het alles in uw handen en vragen het van u. Breng ons ook deze middag weer samen in uw huis. Geef dan ook alles wat nodig is. En Heere, laten we geen lauwe gemeente zijn. Of geen gemeente die de naam heeft dat ze leeft. Dat we aan één keertje maar genoeg hebben. Maar doe ons ook twee keer in getrouwheid opkomen naar uw huis. O Heere, we leggen het alles in uw handen. En vragen het van u om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen nog tot slot, gemeente, van Psalm 3. En daarvan het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Psalm 3, vers 2. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.